Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Geloel.
Leuk dat je luistert naar weer een gloedje nieuwe Kein Geloel. Ja, we hebben een sterrenformatie voor je klaarstaan. Ik ga ze één voor één voor je presenteren. Sjoerd.
Wesley.
Robin.
Hi, ik ben Robin, 21 jaar. Ik kom uit het... Oké, sorry. Ja, ik dacht
ander programma, ander programma. Ja, nee, dat is nog niet... Dit is jij nog niet de audities
voor... Dit was toch
voor... Nee, dat... Oh, precies. Nee, dat komt dat... Zit je daar binnenkort in? Zou wel leuk zijn, ja, moet ik zeggen. Ja, precies. En mijn naam is natuurlijk Wesley. We gaan er als een gek doorheen, want we hebben een hele hoop te bespreken. En zoals het draaiboek luidt, jongens, gaan we beginnen... Met de interlandbreek die achter ons zit. Ik moet overigens wel zeggen, we hebben big shoes to fill. Hè? Want Cyril Dessers vorige week in de donderdagpodcast. Dat was echt een genot om naar te luisteren. Complimenten overigens voor de andere makers.
Ja, en ook niet heel veel minder. Mitchell Minnaert natuurlijk, hè?
Ja.
Ja.
Het mediamannetje. Mijn grote voorbeeld, mag ik toch wel even zeggen.
Ja, was ook leuk. Jij mag binnenkort een dagje gaan meelopen bij Feyenoord, hè?
Ja,
dat is ook geweldig.
Jopie had al een soort van geneemdropt dat ik erin zou komen. En de laatste minuten, daar werd ik even genoemd, en dat ik mee mag. Ja, en jullie weten het, ik wilde het op Twitter niet dik aanpappen, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel een beetje mijn droomjob, hè? Dat zeg ik al heel lang, dat ik heel graag...
Je wilde het op Twitter niet dik aanpappen, maar daar ben je toch niet in geslaagd in die missie dan. Want je hebt er toch een mooie tweet aangeleid.
Ik heb er niet bij gezegd van, ja, het is mijn droombaan en Mitchell, neem mijn kinderen, dat soort dingen. Dat heb ik gewoon voor me gehouden, hoor.
Nou ja, als ik hem was, zou ik je wel fouilleren op weet ik veel, wapens of zo. Want ik denk, jij gaat er alles aan doen om hem uit te schakelen, natuurlijk.
Nou, bijna een boog mee. Ik ga voor die Cupido.
Ja, nou ja, geweldig. Nou ja, leuk dat jij dat binnenkort mag gaan doen.
Maar heel belangrijk, jongens. Natuurlijk veel belangrijker. Interlandbreakie geweest. We hebben internationals gehad.
Precies. We zijn er weer vanaf voor dit jaar. Dat duurt nog maar 2 maanden. Maar we hebben in ieder geval geen interlands meer. Ik snap daar niks van. Dat je elke maand is er weer 2 weken... kan er weer een streep door het voetbal heen. Voor het Nederlands elftal. Want daar draaide het natuurlijk om, hè. Ja. Het Nederlands elftal. Met Guus Stil, met Tyrone Malacia en met Justin Bijlo.
Ja.
Nou jongens, geweldig. We zijn er weer bij.
Ja,
en
dat is leuk.
En dat is prima, want we hebben... mag ik toch wel zeggen, we, hè. Toch eventjes een geweldige show afgeleverd. 2 keer tegen Noord-Macedonië. Of hoe heet dat land?
Montenegro.
Of Montenegro, precies. Ja, dat is
een kleine broertje.
Dat natuurlijk. Montenegro en natuurlijk tegen Noorwegen ook. Mijn Goethe zegt, je zal hier maar voor je plezier naar gekeken hebben.
Ja,
nou, dat was natuurlijk vreselijk.
Ik vind dat hele Oranje zo verschrikkelijk overrated, joh. Ik vind het leuk dat er nu 3 Feyenoorders bij de selectie zitten. Maar die deden alle 3 niet mee, dus ik heb ook zeker niet gekeken. Ik geef er helemaal geen reet om. Ik vind het leuk, hoor, dat we erbij zijn.
Ja, alleen Bijlo deed mee tegen Montenegro. Maar ja, die wedstrijd had je er dan toch wel over kunnen slaan, denk ik.
Daar heb ik gewoon overgeslagen ook. Dus,
ja, precies, inderdaad. Voor de wedstrijd hoef je niet toe.
Nee, maar eigenlijk is het altijd een soort van standaard dingetje... dat als er een Feyenoorder naar het Nederlands elftal gaat... dat hij of met een burn-out terugkomt en raakt geen pepernoot meer. Ik noem eventjes Tyrone Malacia begin het seizoen. Die had echt een geweldige reeks. Die ging naar het Nederlands elftal en die kwam terug. Die schoot geen deuk in een pakje boten meer.
Nee.
En of ze komen dus ziek, zwak of misselijk terug...
Ja.
Kijk naar de onder 19, daar is een of andere virus, corona-uitbraak geweest. En daar komen er ook weer een paar ziek van terug. En Justin Bijlo is, verrassing, geblesseerd geraakt.
Ik geloofde dat wel meevalt. Ik geloof dat hij inderdaad zelf pijntjes voelde en zo. En toen dacht, ik weet niet of het morgen gaat lukken. En dat toen Van Gaal heeft gezegd, ik wil dat je, dat je het nu bepaalt of je erbij kan zijn of niet. En als jij het niet zeker weet, dan gaan we... doorpakken naar de C-keus. Want de B heeft hij overgeslagen. Dat was ook leuk. Maar goed. Toen wel gehaald.
Ja,
Maar Bijlo, ja, tijdens die wedstrijd tegen Montenegro heeft hij 3 schoten tegen gehad. Eén was een goede redding, was in de eerste helft. En de tweede, ja, dat was dat iemand hem omspeelde en die goal maakte. Ja, Bijlo is normaal, zeg maar, heeft zo'n bal in die 1-op-1. En de laatste was een kopbal waarbij die Blind, die verschrikkelijke Blind.
Die voetbalt daar ook, hè?
Die gaf zijn tegenstander eventjes een... zijn tegenstander mocht even op zijn rug, zeg maar, zodat hij er goed bij kon bij die bal.
Bokje springen, hè? Klassiek, bokje springen.
Precies. Ja, en toen gleed Bijlo volgens mij een heel klein beetje uit. En ja, toen was het opeens 2-2. Maar ja, goed.
Ik heb Bijlo er liever bij op 19 december dan dat hij 100 keer de nul houdt voor Oranje, hoor. Ja. Maakt het echt niet uit dat hij weg is, joh.
Nou, ergens is het natuurlijk wel goed, want dit is het podium waarnaar toch heel de wereld kijkt. Al zou je het niet zeggen, Nederland, Montenegro, dat de hele wereld ernaar kijkt. Maar goed, zometeen.
Ze zaten inderdaad in Zuid-Korea te wachten van, wanneer komt Gustil? Ja.
om 6 uur 's nachts zaten ze inderdaad te wachten op die wedstrijd. Nee, maar dit is natuurlijk wel, ze gaan naar het WK en daar dat is het geweldige podium waarop de Feyenoorders zometeen hun kwaliteit kunnen laten zien. De vraag is wel even of Bijlo er dan nog voetbalt, want ja, doet hij het gewoon goed in de Conference League en dit seizoen, ja, neem ik aan dat je die ook niet kan behouden, dat hij gewoon verkocht gaat worden. Maar goed, stel je even voor vanuit Feyenoords perspectief, dat is dit toch best wel goed dat Nederland er weer bij is, toch, op het WK. En zeker als er nog een paar jongens doorbreken. Nou ja,
Malasia bijvoorbeeld, zeg maar. Malasia kan mooi op linksback.
Dat is echt leuk, hoor. Malasia op het WK, joh. Ja, dat vind ik fantastisch.
Dan koop jij een shirtje, toch? Malasia op de rug?
Koop ik een shirtje, joh. Ja, hoor. Ja.
Ik denk, want daar gaat het toch om, hè, om Qatar en zo, die mensenrechten. Ik denk dat heel veel voetballers dan daar geen mening over hebben. Wijnaldum werd er ook naar gevraagd op de persconferentie na die wedstrijd. En dan heel wijselijk houdt hij dan zijn mond en zegt hij van, ja, we hebben afgesproken om er als spelers niks over te zeggen. Maar ik denk dat zo Malasia stiekem toch een meningje daarover heeft, hè. Die is toch, daar schuilt toch stiekem een intellectuele... Ja, man in. Dat is, ik ben altijd wel van onder de indruk, ook dat hij boeken leest en zo. Hè. Hij heeft mensen verrast.
Ja, met Fifty Shades of Grey.
Fifty Shades, ja. Dat is eigenlijk gewoon de porno.
Er worden alle mensenrechten geschonden, trouwens.
Ja, dat is...
Noorwegen, hè, jongens. Daar hebben we van gewonnen. Dat heeft Noorwegen de kop gekost. En zo ook Pedersen en Uisnes.
Ja, er zijn dan van die mensen die zeggen dan van... als Feyenoorder was ik dan voor Noorwegen, want daar stonden 2 Feyenoorders opgesteld. Ja, dat vind ik altijd een beetje makkelijk. Ik moet wel zeggen, je kijkt er toch wel anders naar.
Ja.
Overigens stond er natuurlijk maar 1 Feyenoorder opgesteld. Ja. Maar in die wedstrijd ervoor heeft Ousen nog even meegespeeld. Maar die Pedersen, die geeft toch wel zijn visitekaartje af. Maar die kan het helaas niet doen in Qatar. Want ze stonden op de eerste startrij, om even in Formule 1 termen te spreken, om naar dat WK te gaan. Maar ja, Turkije is natuurlijk wel eventjes nog langsgevloept. Door een andere Feyenoorder.
En die is nou wel echt lekker bezig. Ik denk dat die wel een soortje minuten gaat maken inderdaad op het WK.
Zo.
Zeker.
Gaat daar maar over de jonge sterren. Dat is echt helemaal hem en Çalhanoğlu. Dat zijn echt de grote mannen wat ik uit de media nu opmaak.
Ja, we hebben zijn naam nog niet genoemd. Het is niet hij die niet genoemd mag worden. Orkun Kökçü, hè, natuurlijk, hè, voor de onduidelijkheid.
Ja, precies, precies. Nee, inderdaad.
Je zal maar net Feyenoorder zijn en denken, over welke Turk hebben ze het in hemelsnaam? Ja, ik kan het me niet voorstellen.
Arda Turan of zo. Ik denk dat het gewoon over Kökçü gaat, toch?
Ja, nee, zeker. Maar er zijn natuurlijk een paar haters. We gaan ze dit keer niet bij naam noemen. zeker op de sociale media. Maar hij geeft toch wel zo lekker zijn visitekaartje af de afgelopen weken. Ook bij Feyenoord en nu ook bij Turkije. Ik zit van hem te genieten, man.
Ja, zeker. Maar ik heb ook even die hele wedstrijd gezien tegen Montenegro. Toen had ik op het ene scherm zat ik met mijn vrouw die te kijken. En op het andere scherm zat ik Nederland te kijken. Nou, die wedstrijd van Turkije was een stuk leuker. Ja. Er waren wel in de eerste helft waren die best wel slecht en heel zwak in de omschakeling. Heel kwetsbaar daar. Maar ja, toen speelde Kökçü nog niet mee. En die kwam erin en vervolgens heeft hij 79% van zijn acties is gelukt. En uit een paaszuiverheid tegen Montenegro van 94%. Dat is echt, echt heel hoog. Tegen Gibraltar was het 98% trouwens. Ik denk dat hij inderdaad wel toch onderweg is om daar de grote man te worden. En daar zitten die Turken wel op te wachten. Want ze hebben niet echt een team. Ze hebben vooral 11 mensen die heel erg graag willen. Maar daar kan hij toch wel het goede cement in worden, denk ik.
Ik vind dat wel echt mooi, hè. Kijk, Turkije is natuurlijk al een beetje nationalistisch. En als je dat dan zegt... Ja, ik dacht, ik druk
het
rustig uit. Maar dat is zo mooi. Wat voor ontlading je dan bij die kuksje ziet, weet je wel?
Ja, ja. Nou, die
dat knaagt zo erg. En het levert zoveel trots op. Ik vind het echt prachtig.
Ja. Maar ja, hij heeft het natuurlijk ook bij Feyenoord gehad. Onlangs toen hij tegen Slavia scoorde, ging hij ook helemaal uit zijn pannetje. Kijk, die jongen die heeft natuurlijk in de jeugd... heeft hij de ene na het andere doelpunt gemaakt... Hij stond op een iets andere positie dan waar hij nu speelt. Ja, en als je nu... Er wordt blijkbaar van hem verwacht, ondanks dat hij op een andere positie speelt... Hè, dan de teampositie, dat hij er nog steeds 20 maakt in een seizoen. Ja, dat zijn onrealistische verwachtingen. Ja, en ik denk dat hij dat toch voelt op de een of andere manier. Hij zal ook niet blind zijn voor reacties. Hij zal ook het een en ander wel eens meekrijgen. Dat hij dat toch stiekem wel een beetje, omdat hij nog zo jong is... zich verantwoordelijk voor voelt. En als hij dan scoort, dat het dan nog 3 dubbel zo hard uitkomt.
Tuurlijk.
Ja, daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Vandaar dat het ook zo lekker is voor hem natuurlijk. Hè?
Zeker. Wel iets minder nieuws is dat Turkije in pot 2 zit... bij de loting voor de halve finales. Dus ze loten dan tegen een team uit een land uit pot 1. En dan, ja, als ze die wedstrijd winnen... is het tegen een willekeurige andere wedstrijd... van een team uit pot 1 tegen pot 2. In pot 1 zitten... Portugal, Schotland, Italië, Rusland, Zweden en Wales. Dus ja, je snapt wel, zeg maar, Zweden, Turkije is natuurlijk gewoon waar we op hopen, toch? Die kunnen er niks van, die Zweden. En dan kan ik erheen.
Nee, precies.
Ik zou me ook niet verbazen als je Kuksu tegen Zlatan zegt dat die Kuksu hem gewoon in de eerste ronde knock-out slaat, hè, van Turkish Tyson. Die kan die hebben,
je hebt het toch wel even genoemd, hè, Turkish Tyson.
Ik moet het toch even nemen, of, hè. Nee, ik denk het wel, hoor. Nee, joh, die... Kuksu is gewoon lekker bezig. Die gaat echt nog veel voor ons betekenen, hoor, op die nummer 6 bij ons. Dat weet ik zeker.
Ja, geweldig, man. Geweldig. Nou ja, goed. Er waren natuurlijk nog meer internationals voor ons. Wellicht zien we hem al sneller dan we hopen misschien wel. Dat klinkt heel negatief, maar dat bedoelen we niet zo. Als vervanger van Bijlo, wellicht komende zondag. Het is maar even de vraag of Bijlo het natuurlijk haalt. Maar Ovir Marciano,
ja.
De keeper van Israël.
Ja. Heeft hij niet echt een heel lekker interland weekendje gehad? Nee. Hè?
Vertel.
Nou, ja, tegen Oostenrijk kwamen ze uit mooi 0-1 voor. Penalty 1-1 kan gebeuren. Nou, toch weer 1-2 voor. En toen had ze 4-2 verloren. Maar ja, daarna tegen de Faroe-eilanden. En het goede nieuws is, ze hebben gewonnen. Het slechte nieuws is, het was tegen de Faroe-eilanden en het werd 3-2. Dus ja... 3 schoten tegen, waarvan hij er eentje stopte. Alleen die legde die mooi neer voor de voetjes van een tegenstander. Die hem weer kon afgeven en toen alsnog een goal kon maken.
Waar liggen de Faroe-eilanden?
weet je dat echt niet?
Ja, nee, weet ik echt niet. Nee, joh.
Oh, nou,
nee,
joh. Een beetje ten...
Ligt toch bij Noorwegen daar? Ja, tussen IJsland en Noorwegen of zo?
Dat ongeveer, ja.
Nou, weer wat geleerd voor jongens.
Een stukje topografie nog aan deze podcast. Ja. Deze podcast... Ja. Hoort, als je zo meteen in die categorieën ziet, niet alleen bij sport of amusement, maar ook gewoon
educatie.
Ja, inderdaad, ja. Wellicht dat we daar wel een beetje hoog in de ranglijst kunnen komen. Je weet het niet.
Ja, weet je waar Iran ligt, Robin?
Ik weet dat de hoofdstad van Iran ook Teheran is. Dus,
lekker, dat is goed. Nou, Iran hebben we niet zo heel veel over te vertellen, want daar heeft onze grote vriend Jantje Baks gespeeld.
Ja.
Ja.
Die speelde de eerste 85 minuten. Toen ging alles kut. Want toen stonden ze 1-0 achter tegen Libanon. Ja. En toen in de blessuretijd scoorden ze 2 keer. Hebben ze toch 1-2 gewonnen.
Ja. Dus, bijgedragen. Ja. Nee, maar, hij heeft gewoon die tegenstander helemaal doorgedraaid.
Bij Iran staat er al genoeg op het konto van Jan Baks. Dus ook niet erg als het een keertje niet gebeurt. Hè?
Nee, maar die
tegen Syrië 0-3 was hij er niet bij.
Nee, precies. Maar ze hebben nu nog 4 potjes te gaan. En de in die groep waarin ze zitten. De eerste twee van die groep die gaan direct naar het WK. En ja, ze staan 10 punten voor op de nummer 3. Dus ja, die gaan...
Samen met Zuid-Korea gaan ze naar het WK. Ja, precies. Dat gaat toch wel gebeuren.
Dat kan nauwelijks meer fout gaan, inderdaad. Dus dat
Dick Advocaat schijnt nog een heel klein kansje te hebben met zijn Irak. Maar het is wel aardig uit beeld, hoor. Ik geloof dat ze 1,5 punt bij elkaar gesprokkeld hebben na 16 wedstrijden. Wat zijn die vreselijk slecht, hè? Niet te geloven. Je denkt toch ook niet op je oude dag, ik ga nog even naar Irak. Maar goed, oké, dat is een andere
discussie. Kropot heeft wel inmiddels 10 vrouwen. Maar ja, dat was voor mij de reden dat hij naar Irak ging. Maar
ja, precies. Nou ja, goed. Dat is, die discussie laten we nog wel voor een andere keer. Want de donderdagpodcast wordt bijna een beetje de maken advocaat een kopje kleiner podcast.
Nog kleiner.
Ook een leuke naam trouwens. Ja.
De Dik Advocaat podcast.
Ja, dat. Dat is slecht. Maar dan hebben we nog 1 international die geen international was, hè?
Nee, en dan heb je het over Luis Sinisterra, denk ik, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. Maar ja, kijk, ja, ik heb wel goed nieuws voor hem. Colombia staat op een goede positie nu. Maar echt maar 1 of 2 puntjes voor op de concurrentie. Het is daar zo ongemeen spannend. Mm. Hè? Met onder andere met Peru, heb ik gezien. Met Chili, met Uruguay. Het kan nog alle kanten daarop.
Ja.
Maar dat gaan we natuurlijk gewoon in maart of zo... gaan we dat weer een vervolg geven, hè?
Heerlijk.
Of wordt die wedstrijd weer nu gespeeld? Nee, hè? Ik heb geen idee eigenlijk. Want dat was vorige keer was ook. Toen kwam Luis Sinisterra ook later terug. Op het moment dat wij die podcast opnamen. Toen diezelfde dag werd er nog een extra wedstrijd gespeeld. Hè? Ja, wij zijn heel erg goed voorbereid, mensen. Maar dit weten we dan niet. Omdat Luis Sinisterra niet op het wedstrijdformulier
staat. Ik stuur hem zo wel even een appie.
Geen reet boeien.
Ja, Robert, gaat het na de uitzending eventjes aan Luis
vragen?
Ik ga
het na de uitzending en dan tweet ik het even vanavond.
Dan zegt hij, wat was het? Ja.
Niet belangrijk?
Ja. Nee.
Nou ja, jonge elftallen. Nee,
ik doe ze even in een vogelvlucht. Ja, dat zijn mijn leeftijdsgenoten, okay, jongens.
Ja,
jongens, Geertruida in de basis. 0-7 winst op Gibraltar.
Hadza.
Met wat? Onder 21. Oranje
20. Jong Oranje natuurlijk. Hè.
Wouter Burger ook trouwens. Is het de buurt gemaakt? Ook
ja,
leuk.
Ja, ja, leuk speel, ja, onofficieel natuurlijk. Maar ja, 3-1 winst op Jong Bulgarije. En 0-7 winst op Jong Gibraltar. Nou, die hebben een mooie zaak gedaan. Onder 19, Benita en Hartjes speelden daar. 4-0 winst op Moldavië, 5-0 winst op Cyprus, 1-4 winst op Israël. Die maken echt van iedereen gehakt. Dus ook dat is lekker. En dan als allerlaatste Oranje onder 17. Wie speelt daar, Wes?
Ja, weet... mij klein, denk ik.
Milambo, jammer. Een selectie speler.
Het had toch zomaar gekund.
Ik ben zo blij dat ik het aan Wesley vroeg.
Het had toch zomaar gekund, Mike Klein. Ik zag laatst een leuk interview met hem. Die gozer is nog steeds maar 16.
Ja, die is echt
dus
jong.
Dus ik denk, nou, die voetbalt daar. Maar misschien
volgens mij is hij trouwens... Ja, wel, volgens mij is hij daar trouwens zelfs aanvoerder.
Ja, dus ik echt. Alleen, hij speelt daar dus wel.
We hebben het nu gewoon over de selectiespelers.
Ah,
ja.
Okay,
en Klein zit, er zijn nog geen selectiespeler. Die hebben 2 keer tegen Mexico gespeeld en 1 keer tegen Tsjechië. 1 keer winst op Mexico, 1 keer gelijk en 1 keer verloren tegen Tsjechië onder 17.
Ja, die hebben een geweldige lichting, hè, die Tsjechen onder de 17. Ja. Kijk daar toevallig. Ik volg dat best wel nauwlettend, moet ik zeggen. Nee, dat is natuurlijk geen. Wat ik natuurlijk wel nauwlettend volg, is natuurlijk alle spelers op de Insta.
Insta
Inspector. Ja, want ik noem hem net eventjes, jongens. De grote afwezige bij Colombia, Luis Sinisterra. Maar ik heb zo van hem genoten op de Insta de afgelopen weken.
Lekker,
hij heeft het niet onder stoelen of banken gestoken dat hij even een kleine vakantie heeft genomen. Samen met zijn grote maat Senesi. Ik geloof dat het Robin was die onlangs heeft geopperd om een film of eigenlijk een documentaire te laten maken over dit schitterende duo. Hè, schieten, tieten, helikopters was het geloof ik, Robin, wat jij erbij zei.
Ja, inderdaad. Ja, een beetje maar, zo'n politie-serietje.
Ja, precies. Nou, ze hebben geweldige scènes hebben ze al uitgezocht in Dubai. Kan natuurlijk niet mooier. Hoge gebouwen, nou de helikopters daar, de zonnebrilletjes op. Alles zit erbij. De mooie vrouwen lopen daar. Ja, wel met zo'n gewaadje om. Maar goed, oké, dat moet je dan even wegdenken. Maar nee, zonder gein. Die hebben het geweldig naar hun zin gehad. Lekker op de foto gegaan en echt schitterend blokjes hebben ze nog steeds. Hè. Ze hebben niet keihard aan de alcohol gezeten of alleen maar burgers naar binnen gegooid of zo. Sjoerd, maak je maar geen zorgen, die staan er gewoon, die twee. En ik moet ook zeggen, Senesi had het ook wel even nodig, hè, zo'n vakantie. Die maakte hier en daar wel eens een slippertje de afgelopen...
Filmster geworden.
Nou ja, ze hebben zeker een beetje rust kunnen pakken. En het leuke was, de laatste dag van de vakantie komen ze een legend tegen daar in Dubai. Een Galactico, Michel Salgado.
Ja. Zo.
Ja, het is niet
de, het is niet de bekendste Galactico alle tijden. Maar Michel Salgado, oud-speler van Real Madrid. Als je dat niet weet wat een Galactico is. Nou ja, dus hartstikke leuk, denk ik.
Dat denk ik ook.
Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben jaloers. Ik zou ook wel willen.
Ik wou het maar even gezegd hebben, jongens.
Van slippertjes ook maken naar op slippertjes lopen. Ja.
Okay. Ja, nou, goed, oké. Over slippertjes gesproken. Ik moet zeggen, ik ben op zoek gegaan naar slippers laatst toen ik ging winkelen. En wie ik daar toevallig tegenkwam. Nee, dat is natuurlijk geen, die kwam ik niet tegen. Maar ik zag het op Instagram. Pedersen. Ja, die is natuurlijk met Noorwegen uitgeschakeld tegen Nederland.
Die heeft van de ene Noor naar de andere gegaan.
Ja. We worden slechter. Ja,
dit vond ik heel slechte woordgrap.
Maar zeg het zelf. Maar,
nee, zeker. Hij is gelukkig ook nog niet 24 keer gemaakt, deze woordgrap. Maar hij heeft aan de bondscoach, ik geloof dat hij Solbakken heet, heeft hij gevraagd, joh, vind jij het heel erg als ik in Rotterdam blijf? Want het is een beetje raar om nu terug naar Noorwegen te gaan en dan weer naar Rotterdam, hè, terwijl ik al in Rotterdam ben. Nou, dat mocht. En hij haalt daardoor, weliswaar, of zo waar had hij, een dagje vrij. Komt hij lekker shoppen met zijn Noor Amrani. Hebben ze een schitterend Dior-tasje voor mevrouw Amrani gekocht. Nou ja, is dat even mooi. Geen slippers dus, helaas, Sjoerd.
Ai.
Nee, nou ja, goed. John de Wolf, die moet eigenlijk elke week gewoon terugkomen, want die post zoveel. Ja, ik vind dat is echt een soort goudmijn, die John de Wolf op Instagram. En zijn vriendin trouwens,
hij is een beetje de Nigel Roberta van de Insta, zeg maar.
Ja.
Nou ja, maar het is gewoon echt genieten met hem. Ze gaan binnenkort trouwen. Ze hebben overigens een geweldige ceremoniemeester op de kop getikt. Weet jullie wie?
Nee.
Niet gezien? Jochem Meijer.
Joh,
het wordt een hele rustige bruiloft, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Die ceremonie, zeg maar, is 15 kantjes, heeft hij opgeschreven. Hij gaat het doen in 3 minuten, denk ik, ja.
Ja, precies.
Waarvan hij de 14 over zijn woorden struikelt.
Dat moet helemaal goed komen.
Nee, maar die Sean, jongens, die is helemaal ready voor die bruiloft. Want hij was wat te zwaar. Geef het gewoon toe. Het leek wel alsof hij een skippiebal had ingeslikt. het zag er gewoon niet meer uit. Maar Sean is afgevallen. Sean is, sterker nog, hij is niet een beetje afgevallen. Hij is gewoon 13,5 kilo afgevallen. 13,5 kilo. Weet je wat hij nu weegt, Sjoerd?
Nou, minder dus, ja. Ja, nee,
exact 100 kilo. Exact 100 kilo.
Okay.
Nou, en dat was de mijlpaal. En nou ja, goed, wij doen hier niet aan body shaming, maar we zeggen wel dat het een geweldige prestatie is van ons John.
Ja.
Ja.
Lekker, John.
Zeker.
Goed, man. Nou,
maar wie gaat nu, zeg maar, zijn nieuwe trainingspakken betalen? Want het moet allemaal weer een maatje kleiner en zo. En we zijn al zo straatarm, joh.
Nou, ik heb die Inge Mout gezien. Die post denk ik wel 100 stories over kleding per dag. Dus ik denk dat die er maar eentje in elkaar zet.
Ja.
Die is echt strontvervelend op Instagram.
Nou ja, god, nou leg je het weer zo negatief uit. Ik zit te genieten. Ik heb liever een overkill dan dat je één keer in de 16 jaar een keer wat post.
Oké, mevrouw, gaat u zo door.
Precies. Nou goed, pikken we er nog eentje uit. Ronnie Flex, ja, ik zit te genieten van Ronnie Flex momenteel. Is net vader geworden. Robin, jij weet wel hoe zijn kind heet.
Remy.
Ik ben het. Remy, ja, precies. Vernoemd naar een album, hè, trouwens. Of zou het andersom zijn geweest? Dat hij eerst al de naam van het album heeft bedacht. En dat hij dacht, nou, dan ga ik dan daarna ooit een keer...
Zijn eerste kindje ook, hè? Nul, is ook een album.
Ja, maar dat is wel bijzonder. Dat jij dus je kinderen naar je albums vernoemt. Meestal is andersom, denk ik, bij artiesten. Maar goed, hij doet het andersom. Maar die heeft een enorme fitty met een legende. Een tv-analyst, Ronald de Boer. Ja, niet zo heel erg bijzonder iemand. Enorme fitty, dat is namelijk zijn schoonvader, Ronald de Boer.
Oh.
En wist je dat? Wist je dat wel, Sjoerd?
Nou, er zijn dagen dat ik... sorry Ronnie als je luistert, maar er zijn dagen dat ik niet met je privéleven bezig ben.
Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik zit wel echt balsdiep into...
Wij zitten er gewoon vuistdiep in.
Dat vind ik fijn.
Robin.
Ja.
Ja. Ja, precies. Nee, maar dat is wel leuk, want Ronald de Boer doet er alles aan om kleine Remy Ajaxiet te maken.
Zo.
En daar heeft de kameraadjesclub van Feyenoord... Ik denk dat het Mitchell Minnaert is geweest. Het zou me niks verbazen. Shout-out Mitchell is... afgelopen maandag bij ons in de podcast. Ga dat even checken trouwens nog, als je het nog niet hebt gedaan. Is daar keihard op ingesprongen. En die heeft gelijk een Remy kameraadje gemaakt. welkomstpakketje opgestuurd naar Ronnie. En Ronnie was helemaal verkocht gelijk. En nou, dat is echt wel een soort Turkish Station klap uitgedeeld richting Ronald de Boer.
Ja, mensen doen daar lacherig over van, oh ja, ik ga je kind voor Ajax of voor PSV maken. Ik kan daar echt slecht tegen. Ik heb ook echt voordat mijn zoon geboren werd, heb ik ook echt tegen heel veel mensen gezegd, als jij het in je hoofd haalt om met troep aan te komen van andere clubs, zeg maar, een Ajax Spain of zo, echt, de fik gaat erin. Gewoon letterlijk. Ik ga naar buiten. Ik ga benzine halen. Dat gaat er overheen. De fik gaat erin. Ik maak een foto voor je. Ik kan daar echt niet tegen. Ik vind het ook geen humor. Ik vind het totaal.
Nou, en dat zo'n
opa denkt, zeg maar, opa Ronald, die denkt dat hij dat eventjes kan bepalen voor Ronnie Flex. Ronnie, bij deze ben ik gewoon invested in jouw persoonlijke leven. Lekker bezig.
Sjoerd, even één ding trouwens. Ja, wil je een beetje gas terugnemen? Want ik heb het idee dat als je weer zo'n rent doet, dat je me morgenochtend weer opbelt als de drank is uitgewerkt. Dat de helft weer uitgeknipt mag worden.
Lieve mensen, ik ben op kantoor aan het opnemen. Het is hier heel slecht drinken, dus dat gaat hier.
Zijn die collega's trouwens al een beetje naar je aan het kijken ondertussen?
Ik zie steeds
want
wel
jij loopt te schreeuwen door die microfoon heen.
Nou, nee, ik zit in zo'n heel klein telefoonhokje, zeg maar. Dus het wordt hier ook steeds zweteriger. Ja, het is. Volgens mij kunnen ze me niet horen of ze negeren me. Maar ja, Zweden. Maar goed.
Ja. Ja, voor de mensen die dat niet weten, want het klinkt allemaal vrij professioneel wat we zo doen. Hè?
Ja,
we bij elkaar
ik denk
aan tafel
dat de
zitten.
Nu wel weten dat we op afstand opnemen.
Ik denk het wel.
Ja, ik denk het ook wel. Maar je hebt altijd mensen die voor de eerste keer luisteren. Wij nemen dus nu op afstand op. Dat is ooit een keer geboren. Nou ja, dat idee, omdat we in een coronaperiode zaten en we mochten niet meer bij elkaar komen. Nou,
dit is een brug, jongen.
Dit is een.
Zijn architecten die kunnen dat minder goed, hoor. Zo'n brug.
Ja, precies. Ja. Ja, je moet die show een beetje smooth, zo. Ja, ja, moet je zo lekker die oortjes in laten komen. Nee, het probleem begint eigenlijk weer gewoon alsof we een jaar terug in de tijd zijn, toen de stadions leeg waren. Toen we dus op anderhalve afstand nog van elkaar moesten blijven en niet met elkaar konden opnemen. Nou goed, dat laatste probleem is nog niet het geval. Maar de stadions zijn weer leeg vanaf dit weekend. Of eigenlijk vanaf afgelopen weekend, op zondag, is die maatregel ingegaan. Ja, jongens, triest hè. Feyenoord weer in een lege kuip zo meteen te aanschouwen.
Ja, eigenlijk is het beleid wat Nederland nu voert slechter dan PEC Zwolle. Dat is wel echt een uitspraak.
Ja, precies. Nou, titeltje is binnen.
Maar, ja. dat is dramatisch. En we zijn gewoon weer de dupe van iets waar en de voetballerij en niks aan kan doen. En het kost ons weer alleen maar verschrikkelijk veel geld. Ik weet niet, jij kwam met bedragen, hè? Je had er even op ingekeken.
Oh, ja.
Nou ja, voor mij is dat gewoon algemeen bekend. Dat Feyenoord,
miljoentje per wedstrijd of zo?
Nou, 9 ton per wedstrijd verliest op het moment dat het stadion leeg is.
Tel daar de boetes bij op die we tegen Berlijn en uit en thuis hebben gehad. En de teller van de UEFA boetes staat nu op 300.000 dit seizoen.
Ja, goed, die boetes krijgen we nu dus in ieder geval niet meer. Maar laten we dat niet het probleem maken. We hebben tijdens die wedstrijden tegen Union hebben we dus uiteindelijk 8,5 ton winst gemaakt, zeg maar, als we die boetes ervan afhalen. Ja, kom nou.
Ja, geweldig. Ja. Nee, maar dan leg je het wel heel erg positief uit. Maar ja, het is precies natuurlijk wel wat Romin zegt, klopt natuurlijk gewoon. Als Feyenoord de komende twee wedstrijden, ja, we mogen echt hopen dat die periode niet verlengd wordt. Want dan komt daar nog een Europese wedstrijd bij en dan komt daar nog de wedstrijd tegen Ajax bij ondertussen, onder andere. Ja, dan komt het zometeen naar 5-6 wedstrijden en wie weet tot wanneer het doorgaat, dit gezeik. Ja, dan ga je echt, dan kan je weer zo'n restitutiecampagne beginnen. En daar hebben we met z'n allen geen zin in. Sowieso waren we er nou eindelijk weer aan gewend dat die stadions lekker vol waren.
Ja,
het werkte. En als Robin nu ook die bedragen noemt, hè? Gewoon even die 3 ton boete nu erbij. Nou, reken dat
9 ton per wedstrijd.
9 ton per wedstrijd erbij. Ja, ik zag gisteren een post van Feyenoord Transfermarkt op zijn Instagram over welke spelers er wel of niet aangetrokken kunnen worden. Nou ja, dan mag je dus hopen dat Bjorkan graag wil komen, gratis. En Diallo, dat Manchester United 80% van zijn salaris betaalt. Want Kitolano, de middenvelder, kunnen we niet halen. Ja, nee. En een suggestie van de oud-Feyenoord-trainer, Thijs Dallinga.
Ach, ja.
Rob Jacobs, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Thijs Dallinga, de spits van Excelsior.
Rob Jacobs moet...
Die kunnen we ook niet halen.
Nee, die moet lekker in de Humanitas gaan zitten.
Het is ook zo makkelijk inderdaad te zeggen, die moet Feyenoord halen. Zeg maar, want één, we hebben geen spitsenprobleem. We hebben twee spitsen die het ongelooflijk goed doen op dit moment.
Exact, ja.
Maar ook het idee inderdaad dat wij, omdat we toevallig een grote club zijn, dat we inderdaad geld hebben om in die vijver te vissen. Ik bedoel, afgelopen zomer is er nog ene Sam Beukema. Herinnert u die nog? Die is naar AZ gegaan. Zeg maar.
Wat dacht je van Mickey van der Ven?
Ja, exact. Inderdaad.
Dus, overigens vraag ik dat net expres eventjes, die Thijs Dallinga, want dat heeft namelijk Rob Jacobs, ik heb hem vaak gebeld, ook wel eens voor deze podcast, maar die heeft hem zo'n beetje min of meer aangeboden bij Feyenoord, van Feyenoord doe dat nou. Maar Rob Jacobs, ja, daar heeft Robin ook wel persoonlijke band
mee. Ik ben getraind door Rob Jacobs.
Ja. Waar zo, bij welke club was dat?
Ja, in Neptunus Broek, daar trainde hij het eerste. En,
is hij toen overigens in die speeches, want ik heb altijd bij Rob Jacobs het idee dat als hij een speech geeft, dat hij drie keer, dat je de AED bijna tevoorschijn moet halen, omdat hij in zijn adem stikt. die vergeet altijd adem te halen, die Rob Jacobs.
Ja, het leek wel alsof hij een hele grote hap lucht in zijn buik had. Maar ik denk dat John de Mol dat ook had. John de Mol. John de Mol.
John de Mol.
Zijn broer.
Ja. Maar was dat leuk door Rob Jacobs?
Ja, het was geen onaardige gozer. Echt totaal niet hoor. Alleen zet zeg maar Rob Jacobs bij een amateurclub in Rotterdam. En hij wordt binnengehaald als Keizer Nero. Want iedereen denkt dat het de grote man is natuurlijk. En daar begon hij zelf ook een beetje in te geloven. Alleen ja, verder geen onaardige gast. Alleen als je dit soort dingen zegt, dan moet je eerder opgenomen worden in Humanitas dan dat je bij Rijnmond moet gaan zitten.
Ja, precies. Nou goed, dat was even een positief uitstapje natuurlijk. Hè? Want ja, we proberen dit item toch een beetje positief te draaien. Maar ja, we zitten natuurlijk weer... hoe zeg je dat? We zijn helemaal te neergeslagen van het nieuws van afgelopen week. Of eigenlijk het besluit vanuit Den Haag om die stadions weer... leeg te houden, het voetbal weer keihard te treffen.
Maar Wes, de KNVB heeft dus geen ruggraat, niet een beetje ruggraat getoond, omdat ze willen financieel toch over de plank komen, de overheid?
Over de brug, goed. Ze slaan de plank mis met dit beleid, maar ze komen
ik
wel over de brug.
Echt minder wijn drinken, merk ik toch. Want de spreekwoorden worden er niet beter op.
Nee, nou ja, ik moet zeggen, af en toe als je dan zo keer, als je de keer de plank mislaat, is wel leuk op zich van Robin. Nee, maar de KNVB is de meest trieste organisatie van Nederland. Echt,
daar
dat is
ik ook op.
Die hebben ook vorig jaar gezegd tegen al die clubs: nee, het komt wel goed. Begroot gewoon lekker met publiek. Niks aan de hand.
Ja.
En nu overigens weer hetzelfde geintje. Nu hebben ze weer gezegd: nou, iedereen heeft nu een prikje gehad. Begroot weer met publiek. Niks aan de hand. Nou, ik durf te wedden dat Feyenoord weer met publiek heeft begroot. En het zou wel raar zijn als je dat niet doet.
Het is er al maanden goed gegaan.
Ja. Dat ook. En kijk, vorig jaar kon je nog je vraagtekens bijzetten. Maar dit jaar zag het er allemaal prima uit. Gaat het toch weer mis.
Ja, het is gewoon totaal niet te voorspellen wat er gebeurt inderdaad in de hele... Ja, qua corona dingen zeg maar. Er zitten geen virologen bij Feyenoord en ook niet bij de KNVB. Ik vond het wel heel goed dat de KNVB echt... Ja, natuurlijk inderdaad, uiteindelijk hebben ze niet besloten om de boel uit te stellen. Maar hebben ze wel dat statement op hun site, zeg maar, waar het gewoon blijkt dat ze het in Den Haag niet meer weten. Dat was echt een heel emotioneel statement. Maar ze hadden ook helemaal gelijk.
Ja,
en dat weet ook iedereen. Omdat het
ja, maar... Ja, maar het is zo'n slappe organisatie, Sjoerd.
Ja.
Want hoe is het nou uit te leggen dat de bioscopen op dit moment... Hè, en ik wil niet de discussie breed trekken en er een coronadiscussie van maken. Maar dat keer op keer het voetbal wordt getroffen.
Omdat het een mooi statement is, ja.
Oh. Nee, maar blijkbaar hebben zij niet de mensen in Den Haag zitten die een beetje kunnen lobbyen. Maar hebben de pretparken hebben dat wel... En zelfs de bioscopen hebben het op dit moment. Die hebben betere vertegenwoordigers dan de KNVB. Het is echt een schande dat je weer het kaas van het brood laat eten. Ik zou als ik directeur van de KNVB was, zou ik helemaal uit mijn pannetje gaan. En dan niet middels een leuk Word documentje hoor op je website. Nee, dan zou ik zou hoogpersoonlijk daar begin ik hier te renten. Nee, ik zou helemaal gek
zijn naar het binnenhof gaan.
Daarom ben ik ook niet geschikt voor zo'n functie. Maar Nee, ja, kom op zeg. Laat je gewoon weer het kaas van het brood eten. Wat een slappe organisatie is dit zeg.
Kijk, oké. Nogmaals, wij hebben geen virologen. Dat zijn we ook niet. Maar je weet nu wel dat het erger gaat worden. Omdat al die besmettingen die komen uit de thuissituatie.
Ja.
Dus hebben ze nu heel stoer gezegd. Ja, je mag 4 mensen thuis ontvangen. Maar hoeveel mensen denk jij dat er dat straks met elkaar... Ja, ik ben bang dat het ook de klassieke wordt. Maar in ieder geval dat met elkaar Feyenoord gaat kijken. Zeg maar nu thuis, terwijl ze van dezelfde nootjes eten en dezelfde frituurhapjes doen en weet ik voor wat allemaal. Dus als er dan besmettingen gaan plaatsvinden, dan is dat daar. Terwijl ja, de KNVB is er misschien wel vanuit gegaan dat alle cijfers erop duiden dat het voetbal niet schadelijk is.
Nou, maar het is ook zo, want ik zag laatst ergens een keer een tweetje voorbij komen van iemand, die Thomas van Groningen heet die, geloof ik. Politiek verslaggever.
Goeie gast.
Die heeft wel eens bij Veronica's site gezeten. Nou, die had een hartstikke mooie tweet met een schema waar de besmettingen vandaan komen. 70% van achter de voordeur. En ik geloof in totaal 4 of 5% sportgerelateerd. Ja, dan kan je het niet uitleggen dat je het voetbal als eerste dupe laat worden. Ik begrijp daar nog steeds helemaal niks van. Ik vind het vanuit Den Haag een maatregel voor de bühne. Maar goed, dat is al 100 keer gezegd. Dus wat dat betreft kopieer ik daar alleen maar mee.
Yeah.
Maar ik kan het niet anders verwoorden. Ik vind het echt schandalig. En ik vind het is ook gewoon echt heel kut voor Feyenoord. Want ik heb het eens even opgezocht. Feyenoord dit seizoen met publiek erbij, onder slot, 90% van de thuiswedstrijden wordt gewonnen. Nou, dat is best wel veel, toch? Hè? Er zijn 10 thuiswedstrijdjes geweest, we hebben er 9 van gewonnen. Ja, vorig jaar, het moment dat die lege Kuip, dat die Kuip leeg bleef. Ja, goed, het werd ook de combinatie van...
Het is wel een moeilijke vergelijking.
Klopt ook wel. Hè? Als je zegt van nou, ga dit eens onderzoeken. Hoe betrouwbaar is het onderzoek? Als dat vragen ze altijd bij hbo-studies. Kan ik niet zeggen, nou ja, niet geweldig betrouwbaar, maar toch wel een beetje. 50% maar. 50% van de thuiswedstrijden in de Kuip werd vorig jaar gewonnen. Hè? En reken ik dan eventjes nu alleen maar de competitiewedstrijden en de Europese wedstrijden mee, omdat we ook nu nog geen bekerwedstrijden hebben gespeeld. Maar bijvoorbeeld het jaar daarvoor met Advocaat en Jaap Stam, 62%. En het jaar daarvoor onder Van Bronckhorst, 78%. Ja, ik vind dat verschil wel zo verschrikkelijk groot met het jaar dat de Kuip leeg bleef.
Ja.
Ja, dat je bijna niet anders kan zeggen dat het er ook mee te maken heeft.
Hebben we ook wel een iets betere coach? Dat is ook wel, moet je ook al weten.
Nee, natuurlijk wel, maar er zit wel een bepaalde beleving. Zeker, er zit een bepaalde binding tussen de spelers en tussen ons, die we ook in jaren niet gezien hebben. Zeg maar, hoeveel hebben jullie niet dat gevoel, zeg maar, dat je zei het laatst nog, Wesley, zelf, ik kan me zo identificeren met dit team. En,
ja,
en zij ook met ons. Zeg maar, je merkt dan allemaal dat ze echt inderdaad echt energie van ons krijgen. En nu is het inderdaad echt in een lege Kuip. Er hangen niet eens spandoeken. Ja, misschien dat de sponsoren weer wat ophangen. We zullen het wel zien. Maar dit is echt... Wij kunnen weer, ben ik bang, weer tegen Zeperts aan gaan lopen die helemaal nergens op slaan.
En misschien zelfs nu al. Wat Mitchell Minnaert vorige week al zei, hè? Die zei ook van ja, ik vroeg toen aan Toorstra vorig seizoen van ja, waarom juich je nou niet? Waarom is er geen beleving? En die zei ook van ja, het voelt ook helemaal niet alsof er beleving is. Dus er valt ook voor ons weinig te halen. Zo voelt het echt. Helemaal... Ik hoop dat alles gewoon goed blijft gaan, maar dit gaat wel weer een tik opleveren, hoor. Weet ik zeker.
Nou ja, en weet je, en het stomme is ook gewoon dat... En we weten dat...
En wij
dat
kunnen er weer geen reet aan doen. Dat is
nee, maar dat ze in de hoofdstad net even iets meer kwaliteit hebben. Ze hebben daar ook veel meer geld. Dus zowel financieel als sportief komt, die klapt daar veel minder hard aan dan voor Feyenoord. Ja, het is nou niet zo dat ik zeg van joh, dat doen ze expres. Politiek Nederland is tegen Feyenoord. Zover ga ik nog net. Nou, trouwens, ik blijf gewoon vol in mijn rent hier.
Ja.
Die Hugo de Jonge moet zijn seizoenkaart inleveren. Nee, goed, weet je, we laten deze discussie even voor wat het waard is. Want
we moeten ook nog tegen PEC voetballen.
Oh, ja. We verliezen zondag ons in deze discussie. Nee, ja, kijk, precies, we moeten tegen PEC Zwolle over het algemeen. Eerst dat een tegenstander die je wel aan
moet je kunnen hebben,
nummer laatst. Maar goed, ja, ik heb dat net even niet opgezocht, had ik wel kunnen doen. Maar ik geloof dat Feyenoord van de laatste 100 keer dat ze tegen de nummer laatst hebben gespeeld, 98 keer niet hebben gewonnen. Dat is een beetje, zit een beetje in mijn hoofd.
Ja, dat gevoel heb ik dus ook.
Ik heb het idee dat Feyenoord tegen de Hekkensluiter, ook in het kampioensjaar, verloren we ook bij de Go Ahead Eagles in 1 keer. Dat is gewoon geen lekkere combinatie. Het is een beetje als Feyenoord en Jaap Stam, weet je wel. Ook geen lekkere combinatie.
Het is een beetje als Hugo de Jonge en Mark Rutte. Geen lekkere combinatie.
Maar Zwolle is ook een beetje... die zijn aan het onderpresteren ook nog. Want,
heb jij een paar statistieken?
Ja, natuurlijk heb ik statistieken.
Ah, lekker!
Ja, kijk, je hebt zo'n ranglijst op basis van expected goals. Hebben ze dus ook expected punten gemaakt, zeg maar. En dan kun je dus daar uithalen waar je eigenlijk op basis van je kansenverhoudingen in wedstrijden, waar je zou moeten staan. En zij zouden eigenlijk met iets van 12 punten, zouden ze 14e moeten staan op dit moment. Maar ze staan stijf onderaan met 4 punten uit 9 wedstrijden.
Ja, zal ik jou eens één reden vertellen hoe dat komt? Ze hebben de kleinste keeper van de Eredivisie, Kostas Lamproe. Ik heb er een paar de afgelopen weken...
Wel punten pakken hoor.
Puntmutspakker. Ja, of misschien punten cocaïne of zo, maar niet. Nee, maar echt, die pakt echt geen punten. Ik heb er de afgelopen weken doelpunten in zien vliegen. Ja, gewoon een vrije trap, gewoon heel simpel, slap over het muurtje en dan slaat hij hem zo half het doel in. Het is gewoon echt. Ik vond hem eigenlijk de voorgaande jaren vond ik het dus wel inderdaad een puntenpakker.
Bij RKC was hij goed.
Nee, toen vond ik hem inderdaad goed, maar ja, hij is niet goed bij PEC Zwolle. Nee, dat is één ding wat zeker is.
Maar goed, echt daar, niet goed. Daar is maar, een andere wind gaan waaien.
Ze gaan voor een schok-effect inderdaad, Sjoerd, wat je zegt. Art Langeler, dat is de slechtste trainer uit de geschiedenis na Jaap Stam en Frank de Boer. hebben ze daar aan... die is opgestapt, gewoon uit zichzelf. Hè. Gewoon die dacht, nou, ik ga het niet meer voor elkaar krijgen. Dat heeft hij ook echt één dag... voor het einde van de interlandbreak heeft hij dat beslist. Had hij op zich ook wel gelijk aan het begin kunnen doen.
Ja. We hadden de man 12 wedstrijden voor nodig, hè? Maar goed, ja. Om daar achter te komen.
Iets met trots.
Nou ja, precies. Maar ze gaan daar voor Dick Schreuder. Kennen jullie Dick Schreuder of niet?
Ik zou sowieso geen enkele Dick aannemen. Maar zij hebben ervoor gekozen. Dat is de broer van Alfred, denk ik.
Ja, de grootbroer
van Alfred Schreuder. Ja. Nou ja, ik zal wel de enige zijn hier, maar ik ken hem een beetje. Vanuit het amateurvoetbal. Hij is trainer bij Katwijk geweest, waar hij het een hele lange tijd heel goed heeft gedaan. En toen heeft hij op een gegeven moment de kans gekregen om naar Amerika te gaan.
Philadelphia.
Philadelphia, ja, precies. Hoffenheim heeft hij nog een tijdje is assistent trainer geweest onder zijn broer Alfred. Niet zo heel succesvol. Hij was dit seizoen aan de slag bij Vitesse. Nou, dat heeft heel kort geduurd, want hij mag voor het eerst in de Eredivisie op eigen benen gaan staan. Volgens mij echt wel een trainer met potentie, hoor. Ik heb deze man met amateurvoetbal goed gedaan. Dus ik heb hem best wel hoog zitten. Maar ja, goed, oké, om nou gelijk je eerste wedstrijd in de Kuip te winnen, dat is natuurlijk overdreven. Dus dat gaat natuurlijk geen enkel probleem worden.
Ja, Dick en de Kuip, dat is geen goede combinatie.
Dat klopt inderdaad. Nee, maar ik vind het heel moeilijk om iets te zeggen over Dick Schreuder en wat dat met PEC gaat doen. Dat kunnen wij echt niet weten, want je kent hem inderdaad hoe hij dan bij Katwijk heeft hij, 86 potjes heb ik hier staan, heeft hij daar gezeten. En ja, maar dat is natuurlijk...
Kampioen geworden ook, geloof ik, één keertje sowieso, dus... Ja. Ik ben ook wel eens een keertje... Ik was dan een verslaggever bij de krant. Ik kom ook even gewoon met een anekdote. Hè? Een beetje in de stijl van Robin hier. Maar ik was dus verslaggever voor de krant. En ik moest dan de reacties van beide trainers moest ik hebben. Dus en van de ploeg die ik volgde. Was op dat moment Barendrecht. En dan van Katwijk. Nou, ik hem zoeken, weet je wel, na afloop. Kon niet vinden. In de kantine. Ik stond al in de kleedkamer. Ik stond... met die naakte gasten stond ik aan te vragen van... joh jongens, wie heeft hier zo die trainer van jullie gezien? Nou, niemand kon het me vertellen. En op een gegeven moment zie ik hem. Zat hij gewoon in zijn trainerskamer. Zat hij alweer blijkbaar de tactiek zat hij te bestuderen of zo. Dus ik vroeg, joh, kan ik wat vragen stellen? Hij zegt, ja, kom maar even mijn trainerskamer in. Nou, dan moet je niet... Er komt nu een hele
vieze
anekdote. Nee.
Kom jij mijn trainerskamer?
Nee, maak je geen zorgen. Nee, daar heeft hij me helemaal...
Jij hebt die Dick goed ervaren, hè?
Nee, ik vond dat echt wel leuk, want hij ging helemaal tactisch. Hij had zo'n bord, had hij zo'n whiteboard met van die magneetjes erop. Ging hij me helemaal uitleggen wat hij van plan was en hoe ze normaal speelden. Maar er was al een speler geblesseerd en het moest nu anders. En het was een superleuk gesprek. Dus die man die leefde echt voor en... ja, ik gun hem de hele wereld, alleen komende zondag niet.
Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren, hoor. Ze hebben twee topscorers, de Jean Redan en De Wit. Niet te verwarren met Daan. Die hebben alle twee keer gescoord. En dan hebben Van Polen, Huibert en Saimak alle drie één keer gescoord. En dat zijn gelijk alle goals van Pexel.
Ja, 7 voor, 22 tegen. Had ze
ja, dat is lekker hoor. Dat zijn goede cijfers.
Ja, nou, dat is echt schandalig.
Ja, dat is echt heel erg schandalig.
Ja, het zou voor Feyenoord wel een keer lekker zijn. Want ik heb het idee dat we de afgelopen 2 maanden, als we gewonnen hebben, dat het altijd maar 1 doelpunt verschil was. Zelfs in die oefenwedstrijd tegen NEC was het ook maar krap, hè? 4-3. Dus ik heb nu wel zoiets, het zou wel een keer lekker zijn. En ook al is het in een leeg stadion, om een keer gewoon 4-5, 6-0 te winnen. En ik ga niet nu aankomen met 13-0 en zo. Omdat daar stappen we maar een keer vanaf. Alhoewel, we zouden eigenlijk voor de voorspellingen ook een beetje in de stijl van Sjoerd ook dit soort dingen moeten blijven doen. Hè? Toch een beetje bijgeloof.
Ja hoor.
Maar voordat we gaan voorspellen, moeten we toch eerst even iets anders gaan doen, jongens. Polletje kapen. Kies voor mij.
Stem op mij.
Hey jij, kies mij.
Wees nou geen idioot en geef mij je vote.
Hey joh, stem even op mij.
Dames en heren, stem op mij, dan ben je hartstikke blij.
Stemmen.
Polletje kapen.
Ja, in deze polletje kapen gaan we het over, nou eigenlijk een beetje als aanleiding het politieke besluit om de stadions natuurlijk dicht te houden, vinden wij natuurlijk een enorm domme regel voor de bühne. Ja, er zijn in het leven een hele hoop regels, en waarvan er een hele hoop stom zijn. Maar wij pakken die alleen uit de voetballerij erbij. Hè? Trekken we toch wel breder dan alleen Feyenoord.
Tuurlijk.
En dan stel ik jullie gewoon de vraag, en ook mezelf. Welke regel uit de voetballerij moet er zo snel mogelijk worden afgeschaft? Nou ja, Sjoerd, ik zie jou zo heerlijk positief voor achter je microfoon zitten.
Ben weer eens boos. Jongens, oh, laten we het gewoon doen.
Kom maar door.
Jongens, er is één regel in de sport die me zo ongelooflijk dwars zit. Ooit is buitenspel in het leven geroepen om het voetbal eleganter te maken. En het is gelukt. We hebben de VAR ooit in het leven geroepen om grote fouten uit de sport te halen. In principe ook niet gek. Maar het handhaven van buitenspel door de VAR is echt onzin. Als je een goal maakt die wordt afgevlagd vanwege een halve centimeter buitenspel, is je prestatie van het maken van die goal nauwelijks minder om het een grote fout te noemen. En als een grensrechter niet vlagt terwijl hij denkt dat het buitenspel is, in de hoop dat de VAR het kan terugdraaien en zo na de actie pas vlagt, is dat zonde van de spanning. En spanning is nou net wat de sport zo mooi maakt. Er staat notabene iemand waarvan ongeveer de helft van de functie is om die lijn te bewaren. Laten we maar gewoon op de grens vertrouwen. Mijn haat tegen deze regel is eigenlijk niet in 45 seconden te bevatten en er is al te veel over gezegd. Dus laten we gewoon stoppen met buitenspel door de VAR te laten bepalen.
Zo.
Max Verstappen grap.
Ja, maar ik wil het binnen 45 seconden doen. Ik wil het binnen 45 seconden doen. En ik echt, lieve mensen, ik kan hier uren over rondpraten. Dit zit mij zo dwars, die regel. Ik vind het zo dom. Maar goed, niet iedereen is met me eens.
Nee, zal ik de volgende doen, jongens?
Ja.
Mee eens toch, boys?
Wat doe je nou? Je zit achter je hand te praten. We kunnen je niet verstaan,
wat
Robin.
Wat is dat scheid irritant, hè? Het is dan misschien geen officiële regel, maar dat achter je hand praten. Wat een gecensureerde kinderachtige troep, zeg. Ja, sorry dat ik het zeg, maar waar zijn nou die echte mannen gebleven? Denk je nou dat Rinus Israël zijn handje voor zijn mond hield toen hij iemand uit de hoofdstad het ziekenhuis inwenste? Nou, ik denk het niet, hoor. Stoppen met die onwijze onzin. Gedraag je een beetje. Wees eens even open. Net zoals we willen dat Feyenoord open is. Ik wil namelijk elke scheldwoord richting Berghuis 19 december kunnen liplezen. Stoppen met dat achter de hand praten.
Goed geëindigd. Goed geëindigd. Ja.
Ja, het is maar goed dat wij dat inderdaad niet doen, deze podcast. Dan heb je echt een probleem, hoor.
Ja, nee, dat
met z'n allen achter de mond praten. Nee, dan maak ik hem af, jongens.
Ja.
Ja, ik ben in deze rubriek wel eens beticht van populistische meningen. En daar schaam ik me niet voor. Nee, sterker, ik trek die lijn gewoon door. Ik heb namelijk een gloeiende hekel aan de regelgeving van de UEFA. Ik weet dat het hoofdkantoor in Zwitserland gevestigd is, maar ik heb het voor de zekerheid even opgezocht of ze toch niet verhuisplannen naar Pyeongchang in Noord-Korea hebben. Voorbeelden, vraagt u? Nou, het continu verbieden van spandoeken bijvoorbeeld. En de goaltune na een doelpunt, die mag van de UEFA niet langer zijn dan 10 seconden. Waarom? Joost mag het weten. Tel daarbij de nutteloze boetes voor het staan op de trappen op. En we kunnen toch wel concluderen dat de regelgeving van de UEFA zwaar, maar dan ook echt zwaar, maar dan ook echt zwaar over de top is.
Ah, wel slim dat je dat zo hebt uitgekind met dat zwaar, zwaar, zwaar. Ja,
ja leuk,
gewoon
want je zat
precies die 45
seconden.
Nee. Is dat goed? Was dat goed of was dat goed?
Ja, met 2 ongelooflijke valspelers. Dat is echt moeilijk om tegenaan te komen.
Hoezo spelen wij vast dan?
Ja, nu jij bent ermee aan het verlengen van 30 naar 45 seconden.
Jij zat 10 seconden zat je onverstaanbare geluiden te maken.
Ja,
ik vertelde een verschrikkelijk goed verhaal.
Wesley heeft wel weer gewonnen. Gefeliciteerd, Wesley. Ja hoor.
Nee, ik ga echt de strijd aan. Ik ga er echt gestrekt mee in.
We zullen het zien, jongens. Ik denk al anderhalve maand droog qua overwinning. Dus het is weer een keer tijd, hoor.
En ik heb hem vorige week gewonnen, dus...
Ja, geweldig, man. Geweldig, die ranglijst die we een beetje bijhouden zo. Vorige week deed jij trouwens helemaal niet mee, omdat je geloof
nee,
dat het lui was om een...
Ja, ik tel, precies, ik ook niet mee, omdat ik er niet was. Ja, zo makkelijk is dat.
En de week daarvoor had je vals gespeeld, dus wat dat betreft...
ja, maar wel gewonnen. Dus ja, dat telt ook. Als je het ziet, dan zie je dat niet namelijk.
Ja, werkt het zo, ja. Nou goed, laten we...
Jongens, we moeten nog twee dingen doen. Even voorspellen en dan heb ik nog een heel klein oproepje.
Yes.
Nou, beginnen we met die oproep.
Jongens, zoals jullie weten, hebben wij dit jaar het jubileumshirt uitgebracht, hè? Ja, die zijn echt als... lieg ik niet, als warm broodjes gegaan.
Allemaal is uitgekocht. Dat zo? Ik heb dat even gemist, man, dat jubileumshirt.
Je hebt hem nu aan, dus dat is toevallig.
Ja, nou ja, tuurlijk. Nee, dat kan niemand gemist hebben.
Nee, we hebben echt ook prachtige foto's van gekregen. Veel luisteraars in dat mooie shirt. Ik heb al foto's gezien in het stadion van Valencia. Mensen die elkaars foto's namaken in dat shirt. Echt Roelof, als je luistert, fantastisch gedaan. en wegens aanhoudend succes. Ik voel me echt verschrikkelijk soldaat van Oranje nu. Maar hebben we er 10, maar dan ook 10 extra bij besteld.
Ja, bovenop die 100.000 al trouwens. Hè? Dat is echt
zo exclusief. Iedereen heeft ze. Nee. Ja. We hadden de eerste 100, die zijn allemaal uitverkocht. En nu hebben we er nog 10. Dus ja, dit is het laatste jaar natuurlijk ook van het jubileum. Dus ja, deze moet je eigenlijk hebben. Hè? En de laatste 10...
Het laatste jaar van het jubileum, ja. Ja, nee, inderdaad.
Het zou best kunnen zijn dat als je deze podcast te laat hebt opgezet, bijvoorbeeld om 5 uur 's avonds, dat ze allemaal weg zijn.
Dat ze allemaal weg zijn. Het zijn er zou echt kunnen. Nog maar 10. Dus als je hem wil, laatste kansen, mail even naar webshop@kindglue.nl natuurlijk, hè. Even je maat en je adres. Ja, en telefoonnummertje. En ja, dan bemacht jij hem. Jongens, de allerlaatste 10. En er komt hierna geen extra bestelling meer. We hebben het echt alleen gedaan omdat ze al uitverkocht waren. Allerlaatste 10, jongens.
Weten jullie trouwens dat mijn vriendin in Zwitserland heeft er ook eentje besteld? En die heb jij mij laatst overhandigd tijdens dat geweldige weekendje weg van ons, Robin.
Dat was een heel leuk weekendje.
En daar was ze erg blij mee, kan ik je vertellen, hoor, met dat shirt.
Maar ze zag echt, mag ik het zeggen, fantastisch uit in dat shirt.
Nou, het dat is dat jij zeggen. Het zegt, anders was ik hier weer een partijtje gaan kwijlen. Maar goed, dat was misschien maar beter zo. Met die, dat heb ik net al gedaan in dat politieke item, geloof ik.
Jullie hebben echt onwijs gerend. Hebben jullie nog een onderwerpje voor mij, dat ik nog even met de grond gelijk maak?
Nou, misschien dat je Pek Zwolle nog een beetje kan afmaken. Want ja, die kunnen we nog gaan voorspellen. We vergeten trouwens wat. Want we hebben het over die shirts. Maar we hebben een winnaar van een winactie.
Oh ja, nog een shirtje. Ja.
Ja, we hadden nou een shirtje, zeg je. Kijk, ik vind altijd wel leuk die match-worn shirts en zo, weet je wel. Ik ben al af en toe wel eens op internet aan het zoeken en zo. Of dat dan nog van die oude Feyenoord shirts zijn. Bijvoorbeeld Kroes of zo, van Hooijdonk. Ah, dan moet je altijd 63 miljoen euro voor neerleggen. Wil je zo'n shirt aan je collectie kunnen toevoegen? Nou, wij hebben er gewoon eentje in het bezit van de grote, mag ik toch wel zeggen, Cyril Dessers. Met nummer 92. Er is maar één van gemaakt, geloof ik, in de hele wereld. En die konden de luisteraars winnen. Er is massaal... En wat moesten ze doen trouwens? Ze moesten een beetje gek juichen, geloof ik. Hè? Ze
celebrate moesten like sturen.
Ja.
Celebrate like surreal.
Ik kan het ook niet meer zien, al dat gejuich trouwens. Dat is hartstikke leuk geweest.
Wij hebben, ik geloof...
Ik heb mensen 400 echt reacties gezien inslikken. En
ja, echt dat is niet normaal. Te geloven. Ja. Ik heb er eentje ook gezien. Die ging inderdaad ook, die zette ook zo'n cornervlag op zijn neus. En die ging hem zo als een soort... dat was echt heel goed.
Er was nog maar één beter, hè?
Ja,
als één beter.
Joopie, doet even een trommelroffertje in.
Mark de Groot.
Ja,
Mark onderneemt.
Wat een geweldig filmpje, zeg. Die had eerst zijn Kein Geloel shirt aan op dat filmpje. Daaronder
prachtig
had hij
shirt, trouwens, nog maar 4 verkrijgbaar.
Zeker. En daarna had hij geloof ik 4 Feyenoord shirts. Eentje met de Das Fantoom onder andere. Makai ging hij als Makai juichen.
Ja.
Hij ging als Pierre van Hooijdonk juichen. Maakte hij een buikschuiver op een veld waar het nou niet echt mee werkte of zo. Ja, weet
hij maakte
wel.
Een buikduik, zeg maar. Dat, ja,
dat was loodrecht naar beneden.
Ja, ja. Maar verbrijzeld. Maar een shirt dat hij dadelijk heeft.
Hij heeft een longembolie, maar je kan wel schitterend je Cyril Dessen shirt aandoen.
Dus we sturen naar het SFG toe.
Nee, dus Mark, hij komt je toe, dat shirt, man. Echt geweldig.
Hoor. Dik verdiend.
Absoluut, absoluut.
Kop en schouders.
Ja, nou goed, hebben we nu alle plichtplegingen gedaan. Kunnen we dus nu gaan vooruitblikken op Feyenoord tegen PEC Zwolle aankomende zondag. Met natuurlijk Dick Schreuder als trainer van PEC Zwolle. Arne Slot, hè. Het zijn eigenlijk toch wel weer 2 kale mannen die tegenover elkaar staan. Het is weer de strijd van de kale man. Altijd gevaarlijk. Maar goed, Arne Slot, dat is natuurlijk gewoon de meest gelikte kale man van het hele land. En die gaat er gewoon voor zorgen dat we die wedstrijd... Nou, ik heb het net al een beetje voorspeld. 5-6-0. Hebben we gewoon ook een keer nodig. Gaat ook gewoon gebeuren.
Ja, je moet er eentje kiezen, hè?
Nou, 5-0 dan.
Oké.
Okay. Pak ik 4-0. Nou.
Jij pakt 4-0. Helemaal goed, jongens.
0-4.
Laten we het houden op een 1-2 verlies. Want ja, jongens, luister. Ik moet dit blijven doen. Ik moet verlies blijven voorspellen.
Ja, wij kregen laatst weer een reactie van iemand die helemaal over de rooien was.
Ja.
Dat jij
allemaal hartstikke boos reageren, maar niet die podcast luisteren verder. Nee.
Nee, haal die Sjoerd uit de podcast, want die komt alleen maar met negatieve voorspellingen. Ja, dat is dus nu ook ondertussen het geintje geworden.
Nou, het geintje. Ik geloof er heilig in. Het heeft totaal niet met Arne meer te maken. Het is gewoon omdat ik iedere keer verlies voor... Nee, maar ja. Ja, we hebben net allemaal goede redenen opgenoemd waarom we ook gaan verliezen. Ik ben ze wel vergeten, maar...
ze kunnen er gereed van, dus we verliezen 1-2.
Nou ja, nee, de enige reden die we net noemden was dat ze hekkersluiter zijn. En daar heeft Feyenoord chronisch een allergie voor, dus...
Ja.
Oh, maar dan wil ik hem eigenlijk ook veranderen. Dat is 0-4. Nee, ik hou het wel 4-0.
Mooi, man. Mooi. Nou, dan gaan wij die wedstrijd lekker winnen. Ik zou zeggen, vergeet niet je t-shirts te bestellen. Want wat hebben we net gezegd? Er zijn er nummer 10.
Echt het allerlaatste 10. Webshop@kindblue.nl. Ja,
het hele heel Rotterdam-Zuid schijnt er al mee rond te lopen.
Ik heb hem zelfs een aantal keer gezien in de Kuip. Dus geen grap.
Nou ja, moet je nagaan. Dus nou, je kan er nu nog bij zijn. En dan zouden wij zeggen, jongens, tot volgende week maandag.
Tot volgende week.